Wij waren ten andere malen in 1 Thessalonicenzen 5. Van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen. Hoe? Gelijk, maar al zo is hetzelfde als gelijk, hè? Gelijk een dief in de nacht, namelijk plotseloos. Plotseling. Dat wil zeggen, men had er niet op gerekend. Als men geweten had in welke uren de dief zou komen. Maar dat is weer een andere schriftplaats, hè? Als een dief in de nacht. Plotseling. Haastig heet dat ook in de Statenvertaling. Zie ik kom haastig betekent niet zie ik kom spoedig. Het betekent ik kom plotseling. Van de ene dag op de andere, terwijl men er niet op rekent. En hier staat het ook met beeldspraak, als een dief in de nacht. Het moet duidelijk zijn, maar ik geloof dat ik het al gezegd heb, dat de komst van de dag des Heren hetzelfde is in de praktijk als de komst van de Heer. Ontleend aan een paar versen hiervoor. De Heer zelf zal nederdalen, maar van de tijden en gelegenheden hoeft niks gezegd te worden, want gij weet zelf zeer wel dat de Heer zal komen als een dief in de nacht. Bovendien, dat staat ook gewoon in Matthäus 24 en 25. De Heer zal komen als een dief in de nacht. Maar hier heet het de dag des Heren, het oordeel des Heren. Maar in de praktijk is daar geen verschil tussen. Dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht, want de apostel kan niet nalaten dus om toch nog een keer iets te zeggen van die tijden en gelegenheden. Heel summier, want er wordt vanuitgegaan dat zij dat wisten. En voor ons, er wordt vanuitgegaan dat wij dat ook weten. Want wanneer zij, en er staat niet bij wie dat zijn, maar dat weten wij. Wanneer zij zullen zeggen, vrede, nou wie roept dat nou zo hard? Dat lijkt me duidelijk, hè. Dat is de Joden, de tekst is trouwens, of de uitdrukking is ontleend, eigenlijk aan Ezechiël 13, vers 10, waar staat dat zij roepen, vrede, vrede, terwijl geen vrede is. Nou ja, dat is in onze dagen in elk geval zo, hè. Wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. Maar de uitdrukking gelijk de barensnood een bevruchte vrouw brengt ons automatisch weer in Matthäus 24, waar we al waren. Kortom, dat haastig verderf is het haastig verderf van de grote verdrukking. Die begint in de tweede helft, met de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Daar zijn we dus nu. Tijden en gelegenheden. 3,5 jaar nadat de vrede gesloten werd. Want dat markeert het begin van de 70ste week van Daniël. Daar hebben we het niet over gehad, maar dat staat in Daniël 9. Wat het maar was, hè. Vers 27 begint met een verbond tussen de Joodse staat en nou ja, de heidenen, de vijand in elk geval. Dan is het dus vrede, maar het duurt maar 3,5 jaar, want dan begint de grote verdrukking. Dan wordt die gruwel der verwoesting opgericht. Dan wordt het slachtoffer en spijsoffer weggenomen, of hoe het er maar staat, want daar ga ik allemaal nou niet op in. Kortom, als hier staat het is vrede en zonder gevaar, dan ben je dus in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dan zal een haastig verderf hun overkomen. Dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Dus daar hoef je ook niet voor te bidden. Is daar een Bijbeltekst voor? Ja, een hele reeks. uit in elk geval uit...
Beetje Jeruzalem vrede.
Ja, die bedoel ik niet, ik bedoel die tegenovergestelde. Juist, bid niet voor deze stad, want ik zal u niet horen. Jeremia. Vele malen. Ik zal u niet horen. Bid niet voor deze stad. Bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen. Bid veeleer voor de vrede der stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, want in haar vrede zult gij vrede vinden. Vandaar dat wij bidden voor de voor koningen in alle hoge plaatsen, staat er in Timotheus. Opdat wij een gerust en stil leven zouden leiden. Voor zover de Heer zich met dat soort zaken in onze dagen bemoeit, is het opdat wij een gerust en stil leven zouden leiden. Zodat wij er ons niet mee hoeven te bemoeien. Nou ja. Zij, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en gevaar, zal hun een haastig plotseling verderf overkomen. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Dat is ook ontleend trouwens aan Daniël 9, vers 27. Want hoe die zin precies luidt, kan ik nooit uit mijn hoofd herhalen. Het is een beetje warrig. Maar wat er in elk geval staat, is dat de verwoesting zal zijn tot het einde van de 70ste week aan toe. En er staat ook in elk geval dat het vast besloten is. Goed. En dan wordt hier vervolgd met 1 Thessalonicense 5, vers 4. Maar gij, broeders, implicerend dat wij niets van doen hebben met de vrede en ook niet met die verdrukking, kortom helemaal niet met die 70ste week van Daniël hier op aarde. Gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als dief zou bevangen. Gij zijt allen, kinderen, zonen eigenlijk, des lichts en zonen des daags, licht dus. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dat is 2 Korinthe 4, vers 4 of daar in de buurt. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Er staat dan ook meteen, laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, de hele wereld slaapt. Droomt, slaapt, leeft in een waan. Laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn, et cetera. Het is tamelijk vrij ontleend aan Jesaja 60, vers 1. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Nou ja, nou was ik te snel, want dat staat zo niet in Jesaja 60 vers 1. Maar dat is hoe Jesaja 60 vers 1 wordt aangehaald in Efeze 5. In Jesaja 60 staat, maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En dat is hetzelfde als ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus, want dat is de heerlijkheid des Heren, zal over u lichten. En daarna ook in Jesaja 60 staat er meteen, maar nadert gij lieden hier, en er wordt oordeel aangekondigd over Israël. Maar de uitspraken over ontwaken en opstaan naar de dood zijn uitspraken over de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Ik kan het nou niet uitgebreider uitleggen, maar het past volledig ook in dit schriftgedeelte. Ik ben ervan overtuigd dat Paulus bij het schrijven van deze woorden inderdaad aan Jesaja 60 gedacht heeft. Maar het punt is, wij verwachten, strikt genomen, wij verwachten voor onszelf althans niet eens de wederkomst van Christus. Althans niet direct, zo zei ik het ook, maar dat bedoelde ik ook. Wij verwachten wat anders, maar dat is wat hiervoor uiteengezet werd in 1 Thessalonicenzen 4. Want daar vinden we die beroemde woorden vanaf vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Impliciet, wij hebben dus hoop, een zalige hoop, Titus 2, dan wel een levende hoop, 1 Petrus 1. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, zo alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Zoals namelijk de Heer Jezus opstond en ten hemel werd gevoerd, zo zullen ook de ontslapenen, net als Jezus, opstaan en ten hemel worden gevoerd aan het eind van onze bedeling. En dat niet alleen, maar wij die levend overblijven, zullen veranderd worden. We hoeven niet eens eerst te sterven dan. Zullen veranderd worden. En met hen ten hemel worden gevoerd. Allen die zijn geest, zijn leven hebben ontvangen. En dat is wat wij verwachten. Dat is dus de opname van de gemeente. Dat staat hier ook. Ik heb het vele malen uitgelegd en ik krijg er toch nog steeds vragen over. Dat is niet een verwijt, maar het is een excuus voor mij om het dus toch nog eens een keer door te nemen. Hè? Even snel, hè. Vers 15. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want als je de hemelse verwachting van de gelovigen buiten beschouwing laat, en dus alleen de aardse lijn hebt van de heilshistorie, dan betekent het dat degene die leven in de dagen van de wederkomst van Christus en dus levend overblijven tot zijn toekomst, in hun leven hier op aarde het koninkrijk van Christus zullen binnengaan. Zeg maar populair de 1000 jaren. Hebben jullie dat? Dan komen dus degenen die levend overblijven voor degenen die ontslapen zijn. Want degenen die ontslapen zijn worden immers pas opgewekt op de jongste dag. Dat is een poos later. En Paulus corrigeert het allemaal in één keer. Hij zegt nee. En dan legt hij het uit wat er dan wel gebeurt. En zegt, want de Heer zelf zal met de stem des aartsengels, dan weet je meteen wie de aartsengel is. Ik kan er moeilijk over doen, maar ik kan het ook kort doen. Hè? De Heer zelf zal, ik sla eerst even die woorden over, de Heer zelf zal nederdalen. Dat heet de wederkomst van Christus. Hij zal namelijk de wolken scheuren. Ach, dat gij de wolken scheurdet en nederdaaldet van de hemel. Dat is Jesaja ergens in de 60, ik weet niet precies waar. Uit mijn hoofd moet ik het opzoeken. Linkse bladzijde, linkse kolom, iets boven het midden. Ja, de Heer, ja, hij zal de hemel scheuren. Die is namelijk gesloten in onze dagen. En in de toekomst zal die opengaan en zal de Heer nederdalen en dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat de Joden dus niet weten waar hij vandaan komt, komt omdat zij hun Bijbel niet kennen. Niets christelijks is hen vreemd. Nou ja, dat kan eigenlijk niet, maar vooruit. De Heer zelf zal nederdalen. Dat weten wij. We weten ook wanneer. Namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Terstond na de verdrukking van die 3,5 jaar. En hoe het maar heten mag. Hè? Dat weten we allemaal inmiddels. De Heer zelf zal nederdalen van de hemel. Dat zal gebeuren met een geroep. Blaas de bezuin te Sion. Want de dag des Heren breekt aan. Kortom, de Heer zal wederkomen. Want het is hetzelfde immers. Toch? Blaas de bezuin. Luide. enzovoort. Hebben we allemaal gelezen in het Oude Testament. De Heer zelf zal met een geroep nederdalen, met de stem, dat is geroep, geluid. Die stem hebben we trouwens ook gelezen in de loop van de dag. De stem van de aartsengel. Maar de Heere is nou eenmaal de aartsengel. Daar is niets moeilijks aan. Want als de engel des Heeren verschijnt. En hij heet engel en het is de Heere. Dat weet iedereen. Dat is 100% orthodox. Dan betekent het dus dat aangezien de Heere God is en hij is engel. Dan is hij dus de overste engel. De hoogste engel. En dat is wat het woord aartsengel betekent. En het woord komt in de Bijbel alleen maar in het enkelvoud voor. Er is er maar één. Het enige probleem met die aartsengel is dat hij bij gelegenheid Michael genoemd wordt. Daniël 12 vers 1. Dat is de tekst waar die grote verdrukking geïntroduceerd wordt. Sinds dat er een volk geweest is op aarde niet meer zijn zal. Maar Daniël 12 vers 1 begint met... Te dien dagen zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uws volks staat. Nou, noemen ze grote vorst die voor Israël staat. De Messias zelf, precies. Later wordt hij de aartsengel genoemd. Aartsengel Michael. Maar het is gewoon de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij, maar ik dacht dat hij Jezus Christus heette. Dan moet ik u zeggen, er zijn... Ik heb een lijst van 75 titels van de Heer Jezus Christus. Maar er zijn er honderden, uiteindelijk. En die ene meer of minder maakt niks uit. Ik vind geen argument. Michael, bovendien Michael betekent, wie is als God? Vraagteken. En het antwoord is, wie is er als God? Wie is er als God? Is de paus Rooms. Wie is er als God? Christus uiteraard. Het beeld Gods. Er is geen enkel probleem mee hoor. En Michael en zijn engelen is dus logischerwijze Christus en de gemeente. Maar dat is Openbaring 12. En dus de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels, want de Heer is de aartsengel, in het Oude Testament voorgesteld als de engel Jehovah, vertaald met engel van Jehovah, maar dat kan ik niet helpen. En met de bazuin Gods, de vraag is wie is de bazuin Gods? Wie is het woord Gods? Christus, hij is die bazuin. De bazuin is trouwens een hoorn. Wie is die hoorn? De hoorn der zaligheid, hoorn des heils. Het is tegen kerstfeest, moet je dat weten. Hè? De hoorn der zaligheid opgericht, enzovoort. Dit is allemaal Christus, de koning. De Heer zelf zal, en dan sla ik het weer over, de Heer zelf zal nederdalen. Wij weten wanneer, dat is het eind van de 70ste week. Daar gaat het over. Niks moeilijks aan. De Heer zelf zal nederdalen. Van de hemel. En dan staat er gewoon achter. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Er staat niet daarna of bij die gelegenheid, zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Er staat die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En de logische consequentie, dat blijkt ook uit het volgende vers overigens, is dat voordat de Heer nederdaalt, zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Volgorde, eerst degenen die in Christus gestorven zijn zullen opstaan. Daarna, volgende woord. Dus het gaat hier over volgorde. Eerst opstanding van de gelovigen, voor zover noodzakelijk, voor zover zij in graven zijn, voor zover hun lichamen in graven zijn. De graven zullen geopend worden. Iemand vroeg mij, denk je echt dat God dat nodig heeft? Zegt, nee, hij heeft het niet nodig, maar hij doet het wel zo. Ja. Het graf van de Heer zelf was ook leeg, na zijn opstanding. Was dat nodig? Nou, dat weet ik niet. Bemoei ik me niet mee? Waarschijnlijk niet. Maar het maakt niet uit, hij doet het nou eenmaal zo. En dat geldt voor ons eventueel ook dus. En dat staat er ook. Daarna Wij die levend over... Let op dat het langzaam verteld wordt. Daarna wij die levend overgebleven zijn... zullen tezamen met hen... die dood waren, maar zijn opgestaan... zullen tezamen met hen... weggerukt worden... wat slapjes vertaald met opgenomen. Het is met kracht weggenomen. En dat de kracht bij komt kijken, ja, dat is, dat is met de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Maar zo staat het in Filippenzen. 3, geloof ik, als ik me goed herinner. Wij verwachten uit de hemel de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam naar de kracht waarmee hij ook het heelal aan zich kan onderwerpen. Dat veranderd zal worden op de jongste dag namelijk, maar dat gebeurt aan ons ter gelegenheid van wat hier heet de opname, de wegrukking, entrukking is het, hè? De rapture in het Engels, dat zijn allemaal krachttermen, weggerukt worden in de wolken, want die blijven voor de wereld, de Heer tegemoet. En in de wolken ook, omdat wij de Heer tegemoet gaan, dan is hij dus nog niet nedergedaald. Nee, het werd eerder genoemd zijn nederdalen, maar nog niet in de volgorde. Er staat, wij weten dat hij zal nederdalen, maar de omstandigheden zijn zodanig dat eerst, dat wil zeggen, het gaat eraan vooraf, de ontslapenen in Christus zullen opstaan. Daarna, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen de Heer tegemoet gaan. Die is dus nog niet nedergedaald, dat komt daarna. We zullen hem tegemoet gaan in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Want als de Heer wederkomt in heerlijkheid, zullen wij met hem, Colossenzen 3 vers 3, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Moeilijker is hij niet. En al het andere, ja, sorry. Ik denk dat het niet zo verstandig is om over al dat andere te praten. Over een wederkomst van Christus voor de gemeente, een wederkomst van Christus voor Israël. Er is maar één wederkomst. In heel de Bijbel. Ongeacht wat je eronder verstaat, er is maar één wederkomst. En de opneming van de gemeente is niet de wederkomst van Christus. De opname van de gemeente gaat aan de wederkomst van Christus vooraf. Want de wederkomst van Christus is de wederkomst van heel de gemeente.
Komst in heerlijkheid.
Ja. In heerlijkheid. We zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. De openbaring van Christus is de openbaring van heel de gemeente met Christus. En dus moeten wij logischerwijze hem tegemoet gaan in de wolken, want hij zou uit de wolken nederdalen. Hij komt namelijk op de wolken des hemels. En zoals hij op hemelvaartsdag verdween in de wolk die hem wegnam van hun gezicht, zo zal die film achter de andersom lopen, zal ik maar zeggen, in de toekomst. De Heer zal verschijnen terwijl het een wolkige dag is, hebben wij uitgebreid gelezen. En uit die wolken verschijnt niet alleen de Heer zelf, de aartsengel, de engel des Heren, namelijk de Messias, maar terstond zal er met die engel zijn een leger van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende Heren zijn God. En soms denk ik dat je... hoe staat het in Lucas 2 ook alweer? De herders in de velden van Efrata. Hoeveel kilometer ben je dan van de Olijfberg?
Misschien 1.
Nou, als ik het heel erg oprek, 6. Dus niks. Dan heb ik het zover mogelijk opgerekt. Het is een kilometer of 2, 3 hemelsbreed vanaf de Olijfberg, die velden van Efrata. Dus als die engel niet recht boven hem verschenen is, dan kan het ook een beetje zo in een gezichtsveld, dus boven de Olijfberg geweest. Dat denk ik echt. Hetzelfde plek. En dat is wat gebeuren gaat. Dus de openbaring van de gemeente met Christus in heerlijkheid. Het probleem is, en misschien kunt u zich dat voorstellen, het probleem is dat men in de eerste plaats aards gericht is, dus men verwacht de openbaring van zijn koninkrijk. En dan wij die de wederkomst van Christus meemaken, gaan dan zijn koninkrijk op aarde in. Paulus zegt, hé, maar zo gaat het niet. Daarna ontdekken wij in de Bijbel de opname van de gemeente. Onze tegenstanders zeggen, daarna hebben zij de opname van de gemeente uitgevonden. Van een of andere hysterische vrouw in Engeland, die een ontmoeting gehad heeft met Darby. En Darby zou het dan van die vrouw overgenomen hebben. En via Darby komt het dan weer bij Schofield. En die man die deugde ook al niet. Nou ja, goed. En dat is wat, er wordt het boek over volgeschreven, die liggen in de christelijke boekwinkels, ook in Nederland. Dat soort onzin allemaal, hè. Maar er staat gewoon in de Bijbel uiteraard, hè. Opneming van de gemeente. Maar men heeft die opname van de gemeente dan ontdekt, zal ik maar zeggen, in de Bijbel. Ik bedoel het heel serieus en met alle respect. En daarna blijft men over met het idee dat voordat die ellende op aarde losbarst, want dat is de algemene gedachte dan toch in de eerste plaats, zijn wij als gemeente van de aarde, wij gaan lekker peu. En wij gaan in de hemel, gaan we de bruiloft des lams vieren. BBC Combo zal daar spelen, want wij zijn de enige christelijke band die ervaring heeft in het spelen op bruiloften en partijen. Al tientallen jaren. Maar goed, ik ken nog een paar andere lezingen, maar die zal ik u nu besparen. Maar dan is de gemeente weg en dat is het dan. En daarna begrijpt men dit soort schriftgedeelten niet meer. Toch niet. Terwijl daar nou juist over de opname van de gemeente gesproken wordt. Het punt is dat wij wel degelijk dat koninkrijk binnengaan en erin betrokken zullen zijn aan de heersende kant met Christus, om zo te zeggen, en wel degelijk geopenbaard aan de wereld. Wij zijn wel degelijk betrokken in die dagen van grote verdrukking. We hebben daar een taak namelijk. Niet als voorwerpen van die verdrukking. Wij worden niet verdrukt, wij staan aan de andere kant. Wij moeten zelfs de verdrukking in hoge mate veroorzaken. Nee, staat in de Bijbel, maar dat kan ik u nu allemaal niet aantonen. Dat is een ander verhaal, maar dat staat er heus allemaal in. Wij zullen de Heer tegemoet gaan, want wij zullen als hemelsvolk geopenbaard worden met de hemelse Christus op de aarde. En als eerstelingen van zijn koninkrijk betrokken zijn in zijn oordeel over de wereld en zelfs over de engelen. Nou, het is wat je hier gewoon leest. De Heer zal nederdalen, dat is een vastgegeven. Maar eerst, zo staat het er toch? Maar eerst zullen de ontslapenen opstaan in een verheerlijk lichaam. En wij die niet ontslapen waren, zullen veranderd worden. Dat staat niet hier, maar in 1 Korinthe 15. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden, staat er. In een ogenblik van het ene moment op het andere ontvangen wij een verheerlijk lichaam, naakt, bekleed, dan wel overkleed. Het is het einde van de dag, nou mag ik sneller praten. Onze openbaring voor de rechterstoel van Christus is precies hetzelfde als de opneming van de gemeente, omdat de opname van de gemeente impliceert de verandering van ons lichaam van het ene moment op het andere. Maar dat lichaam, verheerlijkte lichaam, is tegelijkertijd weergave van het loon, de kroon, de erfenis, het erfdeel dat wij ontvangen. En dus is het één gebeurtenis en zo wordt het ook vermeld in 2 Korinthe 5. Wij weten dat zo het aardse huis, ons lichaam, verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. De bedoeling is dat het overkleed zal zijn. En anders op zijn minst bekleed, zo wij tenminste niet naakt bevonden worden. Sla ik twee versen over vervolgens en dan staat er. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zodat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. Lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Want wat door het lichaam geschied is, gaat zich ook uitdrukken in het verheerlijkte lichaam dat wij zullen ontvangen. En terug naar 1 Korinthe 15. Het ene verheerlijkte lichaam is heerlijker dan het andere verheerlijkte lichaam. Ze zijn niet allemaal gelijk. Het is één gebeurtenis. Dat is de opneming van de gemeente. En dan nog wat. Het betekent, de volgende vraag is, hoe ver is die hemel der hemelen waar we naartoe moeten eigenlijk bij ons vandaan?
0 centimeter.
Hoeveel? Niet zover, dat is hier om ons heen eigenlijk. Als we daar naartoe gaan, wat gebeurt er dan dus? Wij ontvangen een ander lichaam en that's it. Dan worden we van het ene moment op het andere net zo onzienlijk als de engelen en de Heer zelf, die zich toch dikwijls in ons midden bevinden, dacht ik. Als we tenminste met 2 of 3 man verzameld zijn. Wat er gebeurt als we met meer zijn, is iets moeilijker. Maar bent u daar nog? Of dacht u dat we zichtbaar en alles zo langzamerhand zo'n beetje loskwamen van de vloer? En dan omhoog gingen en dan nog een lange neus trekken naar degene die achterblijven enzovoort. Dat zou je wel willen, maar zo gaat het niet. Maar niettemin, wij zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht, omdat we uit de lucht, vanuit de wolken, met de Heer zullen nederdalen. Maar dat is 7 jaar later. Minstens. En in die 7 jaar hebben we ook al wat te doen. In die 70ste week van Daniël. Maar nog niet geopenbaard. Dat komt pas later. Aan het eind van de 70ste week, officieel. En moeilijker is dat niet. Ik vind het persoonlijk een zeer duidelijke uitspraak hier. Die is al nederdalen, dat is wat je weet. En dan komt de aanvulling. De gemeente wordt voor die tijd weggeraapt. Want wij horen bij de Heer, we zijn een hemelsvolk, daar horen wij thuis. En vandaar zullen wij met Christus openbaar worden in heerlijkheid. De toekomst des Heren, de wederkomst van Christus, vindt plaats aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, daar begint het, daar begint ook de dag des Heren. En wij worden 7 jaar voor de toekomst des Heren van de aarde weggeraapt, want zijn toekomst is ook onze toekomst. De aanwezigheid des Heren begint pas na de 70ste week van Daniël, officieel. Je kunt natuurlijk zeggen, maar de Heer houdt zich toch al met Israël bezig vanaf het begin van de 70ste week. Hij stuurt toch ook 2 getuigen enzovoorts. Zeg ik, ja, maar dat heet niet de wederkomst van Christus. Het heet niet zijn aanwezigheid. Hij verbergt zich dan nog steeds. Zijn verberging officieel begint pas beëindigd te worden aan het eind van de 70ste week. Dus hij verbergt zich tot het eind van de 70ste week, tot aan Israëls bekering. En vanaf dat moment maakt hij zich, en ook de gemeente dus, openbaar. Strikt genomen, de wederkomst van Christus is een ander ding dan de opname van de gemeente. Opname van de gemeente is niet wederkomst van Christus. Niet hij komt, maar wij gaan. Gaat eraan vooraf. En het probleem is dat men opname van de gemeente benoemt als wederkomst van Christus. En dan krijg je dus al die mensen die daarover struikelen. En zeggen, ja, je hebt toch geen 2 wederkomsten van Christus? De Bijbel kent er maar 1. En gelijk hebben ze. Hebben we die nog? En dan nog wat. Onze werkelijke verwachting naar de Bijbelse maatstaf, niet naar de onze, naar Bijbelse maatstaf, is niet de opname van de gemeente, maar is dat wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Maar dat is van Gods standpunt uit bezien, uiteraard. Maar wij worden geacht dat standpunt over te nemen. Onze tijd komt nog. We hebben nog wat te stellen met deze wereld waarin we vreemdelingen waren, waar we buiten de legerplaats waren, waar we met Christus verworpen waren en smaadheid droegen. Onze tijd komt nog. Och, of gij heerst het. 1 Korinthe 4. Maar dat komt in de toekomst alsnog, ja. En daar zien wij naar uit. De zalige hoop is namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zalige. Niet maar de heerlijkheid, de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En niet de verdwijning van ons uit deze wereld. Dat was Titus 2, nog een keer, hè. Nou goed. Nou ja, vandaar kom je natuurlijk in allerlei profetieën terecht. Bijvoorbeeld in Openbaring 12, waar uitdrukkelijk melding gemaakt wordt van de opname van de gemeente die gepaard gaat met de nederwerping van Satan op aarde als de antichrist. Die dingen gaan samen. En daarmee begint, min of meer, de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, wij erin en hij eruit. En zo eindigt onze bedeling zoals Efeze 1 ook inderdaad op zijn minst suggereert, namelijk dat onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid eindigt met dat alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Dat is nu nog niet zo. Want in de hemel is nog steeds Zwarte Piet, ja. De duivel, de satanas, de draak, de oude slang en hoe die maar heten mag. Maar goed, dat zijn andere details. Het gaat mij om die term dag des heren en wat daarover verteld wordt. Hè? En hier in 1 Thessalonicenzen 4, dag des heren. Het aanbreken van dag des heren is hetzelfde als dat de Heer zal nederdalen. En hier wordt erbij gezegd, en voor die tijd worden wij opgenomen. En voordat de Heer zelf zal nederdalen, heb je eerst een periode van vrede en geen gevaar. En dan een periode van haastig verderf dat hen zal overkomen. Uitlopend in de verwoesting van Jeruzalem en het aanroepen van de naam des Heren. En dan daalt hij neder. Dus na de opname van de gemeente maken wij onze opwachting weer hier en zijn allen voor Jeruzalem. Ter gelegenheid van het scheuren van de Olijfberg, verwoesting van Jeruzalem en de vlucht van een overblijfsel alsnog naar de woestijn van Petra. Nou ja, van Edom vooruit. Heeft iemand hier enige vraag over vervolgens? Verbazend. Nou ja, ik sla één bladzijde om naar 2 Thessalonicenzen 2. Nog één keer, hè. Wij verwachten de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar dat is niet de opname van de gemeente. Wij verwachten voor zijn toekomst te worden opgenomen om daarna deel te hebben aan zijn toekomst. Dat is Bijbels gebruik van de termen. Daarna kom ik in 2 Thessalonicenzen 2, die had u ook niet gevonden. Zeker niet met de trommiers. Want daar staat, wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet plotseling bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons. Implicerend dat dat dus gebeurde, dat er allerlei leringen verkondigd werden die ondertekend werden met de naam van Paulus, terwijl het niet van Paulus was. Dit soort bedrog bestaat in onze dagen ook nog steeds, hoor. Alsof de dag des Heren aanbrak, aanstond. Maar die staat nog niet aan, die is nog niet begonnen. Er staat dag van Christus in de Statenvertaling, dat is gewoon een erkend misverstand. Er staat er niet, er staat dag des Heren. Dat blijkt uit het verband trouwens ook, dat dat zo is. Want dag van Christus is de term die gebruikt wordt voor zijn oordeel over de gemeente. Dat is ter gelegenheid dus van de opname van de gemeente, schuine streep, onze openbaring voor zijn rechterstoel. Maar er waren er die toen al beweerden dat de dag des Heren begonnen was, insluitend de grote verdrukking. Makkelijk genoeg, men zegt wij worden verdrukt, dus is de grote verdrukking begonnen. Sommigen beweren dat nu nog. Die zeggen dat de christenvervolging in de dagen van Nero, dat dat de grote verdrukking was en Nero is de antichrist. Dat is de historische school. Dat is ook de officiële Rooms-Katholieke lezing daarvan. En die van de Maitreya trouwens ook, heb ik gezien. Doet er verder niet toe wie dat allemaal beweert. Maar het is nou helemaal niet zo. Hè? Dat die Nero satanische neigingen had, daar ken ik er nog wel meer van. Nou, ontschieten me de naam ineens. Maar daar kennen we er nogal meer van, maar daarom is. En er mag verdrukking zijn, misschien ook grote verdrukking, maar het is niet dé grote verdrukking. Hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Dus het waren verkeerde conclusies. Je moet ook blijven bij het woord van God. Hè? En dus zegt de apostel over die dag des Heren dat hij niet aanstaat, nog niet begonnen is. Want, zegt hij, die komt niet, vers 3, let op dat u niemand verleide. Als men in Matthäus aan de Heer vraagt, wat zal zijn het teken van uw toekomst en van de voleinding der eeuw, dan zijn de eerste woorden van de Heer, dat u niemand verleide. Net als hier, hetgeen dus betekent dat de duivel er alles aan doet om ons te verleiden, om ons de zalige hoop te ontnemen. En het is hem in hoge mate gelukt, want de meesten die zich christenen noemen hebben geen enkele toekomstverwachting van een wederkomst van Christus, opname van de gemeente, openbaring van zijn koninkrijk op aarde en dat soort dingen meer. Ze zijn het kwijt. Ze zijn verleid geworden. Dat u niemand verleidde, u was gewaarschuwd. Op enigerlei wijze, want het gebeurt op allerlei wijze. Want die dag des Heren, komt niet, eigenlijk moet je lezen, want geen dag des Heren, tenzij dat eerst de afval gekomen zijn, let op, niet afval, maar de afval. Iemand zei, dat gaat dus over de milieuproblemen die we in onze dagen hebben, we weten niet waar we met afval naartoe moeten. Maar ja, de afval, afval is afvallen van het woord van God. En de afval is de afval uit Daniël 8. Het Heer zal in de afval worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Die afval is de dienst aan dat beeld, aan de antichrist, aan dat beeld in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, beginnend bij de oprichting van de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. Dat komt eerst. Kortom, met vers 3 ben je hier in de tijd vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. Die dag des Heren komt niet, eerst komt de afval. Die ook in de dag des Heren nog lang voortduurt overigens. Maar niettemin, hij komt eerst. Tenzij dat eerst de afval gekomen zij. En dat geopenbaard zij, dat wil zeggen verschenen is ook daadwerkelijk, de mens der zonde, maar er staat eigenlijk wetteloosheid. Het woord voor wet staat daar. Dus niet maar zonde, hoewel het dat is, maar wetteloosheid. Dat is van belang, omdat in Daniël 7, meen ik, dat ook aangekondigd wordt. Hij zal menen de wet te veranderen. Wetteloosheid wil zeggen dat men zich niet houdt aan enige geschreven traditie of geloofsbelijdenis of vaststaande waarheid, of wat er voor door moet gaan, maar dat men zo zijn eigen filosofie heeft enzovoorts. Nou ja, iedereen kent dat, want de wereld is er vol mee om ons heen. Hè? Iedereen met zijn eigen waarheid vinden we vanzelfsprekend. Maar ja, ik zeg er maar niks meer van. Maar daar gaat het over, hè? Die figuur uit Daniël 7. Die ook genoemd wordt de zoon des verderfs. Een titel van Judas overigens. Maar die liet zich dan ook door de duivel gebruiken. De zoon des verderfs. Een mens der zonde, maar het is de duivel die als mens op aarde verschijnt. Vanaf het begin van de 70ste week, want wij gaan erin en hij gaat eruit. Aan het begin van de 70ste week. Nou ja, ongeveer, want zijn verschijning op aarde en de verdwijning van ons als gemeente geeft toch een andere situatie op aarde die zodanig is dat men dan met gemak en snel komt tot een vredesovereenkomst in het Midden-Oosten. Een verbond, hè? Hij zal met de velen een verbond sluiten, ondertekenen, bekrachtigen, bevestigen, sterk maken. Toen maar, hoe het er maar staat, hè? Die komt eerst, dat is degene die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Zodanig dat hij in de tempel Gods als God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Niet in de laatste plaats ook in de vorm van beelden die worden opgericht van hem. Als afgodsbeelden uiteraard. Ik ga hier niet verder op in, maar het zijn uitspraken ontleend aan Daniël en in het bijzonder staat eronder uit Daniël 11. Maar niet alleen daar hoor. En bovendien vinden we hem ook terug in Openbaring 13, hè, die beest. Hè. Die figuur die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste enzovoorts. Daar is de duivel uiteraard. Hè. En dan staat ook hier... Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Want de prediking van het evangelie gaat gepaard met de prediking van de wederkomst van Christus. In handeling ook, niet in hoofdstuk 2, maar wel in hoofdstuk 3. Christus, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben... En in Handelingen 17 is hij nog mooier, Paulus in Athene, eindigt zijn toespraak met dat God een man gesteld heeft die de hele aardbodem zal oordelen. Het gaat over zijn wederkomst. Daar draait het altijd op uit en de Thessalonicenzen worden geacht dat te kennen, maar zelfs in de Bijbelse tijd blijkt al dat men het kwijtraakt. En dat is in de navolgende eeuwen ook gebeurd, alleen het wordt steeds opnieuw ontdekt. In de Bijbel wel te verstaan. De tempelgods, de moeilijkheid van de uitdrukking is dat wij weten, als het goed is, uit met name Daniël ook, maar uit profetie in het algemeen, dat in die 70ste week geen tempel is in Jeruzalem. Simpel zat. Iemand zei, ja, maar je hebt daar wel slachtoffer en spijsoffer. Die moeten er zijn, anders kunnen ze niet worden weggenomen. Zoals er staat in Daniël 9, vers 27. Dan moet ik je zeggen, ja, dat kan wel wezen, maar dat is het onderwerp niet. En dan zegt men, ja, maar dan moet er toch een tempel zijn. Dan zeg ik, hoezo? Sinds wanneer zou er om te kunnen offeren een tempel moeten zijn? Ook zonder de tempel werd er geofferd. Sterker nog... Staande in de heilige plaats impliceert dat het dus hoogstwaarschijnlijk überhaupt geen tempel is. En de term is ontleend aan het Oude Testament, weer aan Daniël 8, het heiligdom waar een beeld zou staan. Maar waarom staat er niet gewoon tempel? Antwoord is, omdat er geen tempel is. Ik verwacht geen herbouw in onze dagen, ook niet in de 70ste week van een Joodse tempel of iets dergelijks in Jeruzalem. Er is wel sprake van herbouw van een tempel in de Bijbel, maar het is pas na de bekering van Israël in een herbouwd Jeruzalem. Zie? Mag niet moeilijker zijn hoor. En als hij toch staat in de tempel God, zal hij als een God zitten zichzelf vertonende... Dat hij God is. Het eerste waar ik aan denk, maar er zijn natuurlijk nog een paar alternatieven, maar het eerste waar ik aan denk is dat de term tempelgods kan doorgaan voor de vertaling van de naam Babel. Bab El. Een tempel, eigenlijk letterlijk een poort gods, maar een poort is de plaats van waaruit geregeerd wordt. En dus kan dat net zo goed, als die regeerder zich als God beschouwt, wordt dat de plaats van waaruit hij regeert, dus één tempel, een tempel gods. Dat denk ik, en dat kan ik rustig denken, want de Bijbel leert dat hij inderdaad zijn domicilie zal hebben in letterlijk Babel. Alleen dat is hier denk ik nog niet zo, althans niet in de 70ste week van Daniël. Maar ging er overheen omdat ik dacht van nou ja, dat maakt voor dit onderwerp nou eigenlijk niks uit. Voor die grotere lijnen. Maar het gaat dus over inderdaad de nedergeworpen Satan op aarde. Dat is de antichrist. Dat komt dus, voordat de Heer zelf wederkomt. En al in de 70ste week van Daniël. En hij blijft tot aan het begin van de 1000 jaren aan toe, volgens Openbaring 19. Goed. Vers 6 en 7. Ja, dat gaat een heleboel tijd kosten, dus dat kan niet. Dus dan zeg ik het maar gewoon. Vers 6 en 7 verklaren de uitdrukking uit vers 3 dat geopenbaard zij of worden. De mens der zonde. Want die uitdrukking in vers 3 impliceert dat die mens der zonde, de zoon des verderfs, in onze dagen bestaat en ook werkt, maar in het verborgene. Want als die niet eerst in het verborgene is, kan hij niet geopenbaard worden. Je kunt de omhulling ergens van wegtrekken, maar er moet er wel wat onder zitten, anders is het ook geen omhulling. Die heb ik toch, hè? Als je een beeld moet onthullen, dat is openbaring namelijk, letterlijk. Ja, moet het ding er wel onder staan, anders gaat het niet. En zo is het maar net, hè? De openbaring van de Messias impliceert dat die Messias er al lang is, alleen in het verborgene. En hetzelfde geldt voor deze figuur, maar het is de duivel gewoon, hè? En dus staat er in vers 6... Wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Zijn tijd is nog niet gekomen. Hij zal geopenbaard worden, maar hij werkt al in het verborgene. Dat is vers 7. Want de verborgenheid der ongerechtigheid, of der ongerechtige, wordt reeds gewrocht. Hij kan zich echter nog niet openbaren op aarde, omdat hij wederhouden wordt. Ergens door, namelijk door de aanwezigheid op aarde van de gemeente. Zolang die gemeente op aarde is, wordt hij niet op aarde openbaar. Bovendien eist er ook niet echt op uit om zich op aarde te openbaren. Wat er werkelijk gebeurt is dat hij uit de hemel vernederd wordt. En dan op aarde terechtkomt, dan zit er niks anders voor hem op. Maar dan wordt hij openbaar op aarde. En wat hem wederhoudt, weet gij, dat weten wij ook, dat is gewoon de aanwezigheid van de gemeente. Zolang de gemeente hier is, zullen deze dingen allemaal niet gebeuren. En de staat die hem wederhoudt, weet gij, zal hem wederhouden, totdat hij, maar het is de gemeente, dat weet men niet, omdat men de gemeente geneigd is in de eerste plaats als vrouwtje te zien in het algemeen en als bruid in het bijzonder. En dat is toch een wat noodlottig misverstand, ja. De gemeente is een hij, een mannelijke zoon. Die uit het midden zal gedaan worden, totdat hij uit het midden zal worden. Dat worden is de meest zwakke vertaling van het woord dat er bestaat, want het woord zelf is het woord dat meestal vertaald wordt, lang niet altijd, maar meestal vertaald wordt met geschieden. Het geschiedde dat. Het werd dat. Het geschiedde dat. Maar het woord heeft de betekenis van dat iets aanschouwelijk gebeurt bij voorkeur op een podium. Opdat men het aanschouwen zou. Heb u dat nog? En het wordt bij gelegenheid zelfs vertaald met opreizen. Iets omhoog zetten, iets demonstreren. Het geschieden, iedereen weet dat, alle weten ervan. Iedereen heeft het kunnen zien of kan het zien enzovoort. Dat is de betekenis van het woord. Wij hebben daar niet een goed Nederlands woord voor. En dus totdat er uit het midden zal opstaan. Geschieden, oprijzen, omhoog geplaatst zal worden, want dat is wat er werkelijk staat. Ik zal het u sterker vertellen, maar één keer doe ik het. Hè? Vers 7. Want u ziet dat er allemaal woorden zijn ingevoegd. Dat betekent dat de vertalers redelijk de draad kwijtraakten. En hoe meer woorden je invoegt, hoe verder je van huis raakt. Daar komt ie. Want de verborgenheid der ongerechtigheid mag ook, wordt reeds nu al gewrocht, terwijl het dus nog niet geopenbaard is. Alleen, en dan komt hij, alleen, er is, vul ik in. Want het werkwoord zijn wordt in die oude talen gewoonlijk niet genoemd. Dat is namelijk vanzelfsprekend. Als iets genoemd wordt, dan is het. Dus je kan het weglaten. Alleen is, er kan ook weg. Daar moet je gewoon in oefenen. Het woord er weglaten, er betekent niks namelijk. Het is gewoon onzin. Alleen is die hem nu wederhoudt, totdat hij uit het midden zal geschieden. Tamelijk demonstratief. Oprijzen. Hebben die nog? Dus die zal hem wederhouden en weggedaan. Kan je allemaal doorstrepen. Die schuingedrukte woorden. En is, dat doen de vertalers zo vaak, het werkwoord zijn ergens invullen. U weet wel. Vrede zij u lieden. En zij is een vervoeging van het werkwoord zijn. Maar het staat er helemaal niet. Er staat gewoon vrede u lieden. Enzovoorts. Als het in het Nederlands ertussen moet, oké, dan doe je dat. Nou, dat heb ik net gedaan en verder geen gezeur. Dus er staat gewoon, alleen is die hem nu wederhoudt, totdat hij uit het midden zal gedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Degene die wederhoudt, wordt dus uit het midden geschiet. Dat kan je zo niet zeggen. Maar zal uit het midden oprijzen, om zo te zeggen dan. En dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. En we weten wat dat betekent. Hij wordt uit de hemel verwijderd. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal. Door de adem, de geest zijns mans. En hij zal hem teniet maken, tot niets maken, door de verschijning zijner. Toekomst. Eerst is de duivel aanwezig op aarde, presentie. En daarna maakt de Heer zelf zijn opwachting en wordt de duivel ook van de aarde verwijderd. Eerst uit de hemel, daarna ook van de aarde. Er zit 40 jaar tussen. Hem wiens toekomst, want dit is de toekomst van de duivel. Je ziet dat je het niet kunt vertalen met wederkomst. Want het is geen wederkomst van de duivel. Hem wiens toekomst is naar de werking van Satan, dat zou je gedacht zijn, want het is de Satan. Alleen hij ziet er nu uit als mens, als antichrist. In alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding, dat u niemand verleidde. In alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Ze hebben geen liefde voor de waarheid. De wereld heeft geen liefde tot de waarheid. Dat weten wij, want de wereld houdt de waarheid in ongerechtigheid ten onder. En daarom worden ze ook niet behouden. En daarom zendt God hen een kracht der dwaling. Volgende vers. Daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling. Noemen ze een kracht der dwaling? De duivel zelf. dat zij de leugen zouden geloven, opdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Kortom, de dag des Heren is nog niet begonnen, want daarvoor heb je de afval. En de afval wordt weer veroorzaakt door de verschijning daarvoor, de openbaring op aarde van de antichrist. En die antichrist komt niet op aarde, omdat wij hier nog zijn. Dat is de simpele strekking van het schriftgedeelte. De details zijn mooi meegenomen, maar de strekking van het schriftgedeelte is dat het gaat over, aan de ene kant, de toekomst van onze Heer Jezus Christus, vers 1. De toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Nou, hoe zit dat dan? Nou, zegt Paulus, ja, er zijn die zeggen dat de dag des Heren begonnen is, maar dat kan niet. De dag des Heren begint bij de toekomst des Heren, zal ik maar zeggen, de wederkomst van Christus. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Dat kan helemaal niet. We leven ook niet in de 70ste week van Daniël. Want voor de dag des Heren en dus voor de wederkomst van Christus krijg je eerst de afval uit Daniël 8 in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En die wordt weer veroorzaakt doordat daarvoor geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs. En die wordt pas op de aarde gezonden als kracht der dwaling, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En zolang de gemeente niet is opgenomen, verschijnt dus op aarde de antichrist niet. Dus dat vind ik leuk, hè? Die Maitreya, weet u wel, die Maitreya. Laatst stond er, heel kort geleden, een paar dagen geloof ik maar, of een week of zo, stond een advertentie in de krant, dat nu binnenkort inderdaad die Maitreya zal opduiken. Dat is de letterlijke vertaling van het Engelse woord dat zij gebruiken. To emerge. U weet wel, emergo. Luctor et emergo. Nou, hij zal opduiken. En dat gaat nu echt binnenkort gebeuren. Dan denk ik, nou ja, het zal mijn tijd wel uitduren. Logischerwijze. Ik bedoel, dat roept hij al 33 jaar. Want de eerste grote advertenties die dan gaande stonden in 1978, meen ik, in de krant. Maar hij komt nog steeds niet, zal hem tegenzitten. Maar goed, hè. Weten ze veel, dat personeel hier op aarde? Hij komt wel. Zijn komst wordt ook in zekere zin voorbereid. Als er iets is aan tekenen der tijden in onze dagen, is het dat. Dat ontwikkeling in de wereld is naar globalisering bij uitstek. Alles in één hand. En als zover is, komt er één man en die gaat aan de touwtjes trekken. Daar gaat het naartoe. De Heer eruit, alle traditie eruit, heilige huisjes hebben we zelf al afgebroken. We hebben er aan meegewerkt, zou ik maar zeggen.
De wederhouden eruit.
Hè? Ja. Ja. Maar nu is het afwachten op. Het afwachten is op de opname van de gemeente. En daarmee de nederwerping van Satan. Het is één gebeurtenis in Openbaring 12. En dan begint de 70ste week van Daniël, dus inderdaad. Hè. En de wederkomst van Christus daarmee. Nou goed. Wat moest ik nog noemen? Want ik moet langzamerhand echt ophouden. Openbaring 1 vers 10 heb ik genoemd. Ik was in de geest op de dag des Heren. Gaat heel openbaring over, dus het is makkelijk genoeg. Verder komt de term daar niet voor, hoef ik ook niet op in te gaan. Ik heb alleen nog strikt genomen 2 Petrus 3 vers 10. Maar dat is maar ook maar in het voorbijgaan. 2 Petrus 3 vers 10. 2 Petrus 3, daar is de gedachte dat alle dingen blijven van het begin der schepping. Er komt geen verandering. En waar blijft dan de belofte zijner toekomst? Vers 4. En dan zegt Petrus, nou dat kan best 2 dagen van 1000 jaar duren hoor. Maar het komt wel. Dat is vers 8. En dan vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet. Het is geen uitstel. De Heere vertraagt de belofte niet. Maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Aangevuld in vers 15, acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid op de wijze van Paulus staat erbij. Want wij leven in die dagen van langmoedigheid des Heren. De Heer heeft geen haast. En dan vers 10. Maar de dag des Heren zal komen. Let op waar het over ging, hè? Over de belofte zijner presentie, zijner toekomst uit vers 4. Ging het over. En nu wordt die uitdrukking kennelijk vervangen door de dag des Heren. Het is dus hetzelfde als maar de belofte zijner toekomst zal vervuld worden als een dief in de nacht. Maar er staat, maar de dag des Heren zal komen als dief in de nacht. Maar het is dus weer hetzelfde. Met andere woorden, de dag des Heren begint bij dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniel. Daarna blijkt dag des Heren inderdaad ruim genomen te worden. Het is het oordeel van de Heer en het heeft uiteindelijk, maar dat woord staat er niet bij, heeft uiteindelijk tot gevolg dat de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Maar dat is niet meteen bij de wederkomst van Christus, maar het is wel degelijk in zijn parousia. Want als u mij vraagt, zijn parousia is niet maar 3,5 jaar. Sterker nog, het gebeurt pas na 2 keer 3,5 jaar. Het is ook niet de periode van de verdrukking. Het is ook niet de verdrukking en de daaropvolgende 1000 jaren. Het is gewoon zijn aanwezigheid en die blijft altijd. Staat er trouwens ook, hè? Maar gij blijft altijd. Als hij komt, zal hij blijven in der eeuwigheid, zeiden de Joden. Die hadden het Oude Testament goed begrepen. Zich uitstrekende over de jongste dag heen. Maar ergens in zijn parousia, zeg maar in zijn koninkrijk, want dat is het dan, zal een van zijn regeringsdaden zijn deze hele oude schepping te vervangen door een nieuwe. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde te brengen. En dat gebeurt alleen, dan ben je meer, veel meer dan 1000 jaar voorbij dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar ja, we hebben het over een eeuwig koninkrijk, niet waar? Dus geen haast. Dus de dag des Heren zal komen in welke, enzovoorts. Daarna heet het alsnog, vers 12, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. Let op het woord toekomst, staat er nog steeds bij. Maar nu heet het de dag Gods. En zoals ik al gezegd heb in mijn inleiding, die uitdrukking vind je alleen hier en wordt in verband gebracht met het verdwijnen van de oude schepping als zodanig. Niettemin blijft het gewoon een oordeel Gods dan wel een oordeel des Heren. En dan vers 13, maar wij verwachten, leuk hè, maar wij verwachten de opname van de gemeente. Oh nee, wij verwachten de wederkomst van Christus. Ja, echt wel, maar zelfs dat staat er niet, hè. Wij verwachten de voltooiing van het complete werk Gods. Niet het begin van het einde, wij verwachten überhaupt het einde van deze oude wereld. En dus wij verwachten, zoals hij beloofd heeft, na zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid blijft. Woont, staat er, blijft. Dat is wat we werkelijk verwachten, want ook de wederkomst van Christus brengt niet meteen de eeuwigheidssituatie. Een deel ervan wel, maar niet het geheel. En in onze dagen geldt hetzelfde. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Maar te denken dat God die nieuwe schepping al voltooid heeft, dat is een misverstand. Enzovoort. God is begonnen zijn geest uit te storten, maar het is nog niet voltooid. Enzoverder. Wij verwachten dus uiteindelijk nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En in verband daarmee, maar daar ben ik natuurlijk toch heus niet aan toegekomen, in verband daarmee worden wij altijd opgeroepen om trouw te zijn aan de Heer, hem te dienen, worden opgeroepen tot een godzaliglijk leven, omdat wij in de wederkomst van Christus, in het algemeen gesproken en zo breed mogelijk, inderdaad ons loon zullen ontvangen. En dat is de aardigheid, vind ik ook altijd, van bijvoorbeeld dit gedeelte, ook van 1 Korinthe 15, dat is ook over de opname van de gemeente, en ook van de Thessalonicense brieven, beide brieven, ze hebben allemaal als strekking niet ons te vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren, hoewel ze dat doen, maar ze hebben als strekking onze heiligmaking, zo wordt het genoemd. 1 Korinthe 15, dat in zijn geheel spreekt over de opstanding in het algemeen en de opname van de gemeente in het bijzonder, eindigt met een vers dat volkomen buiten het verband lijkt te zijn, maar dat is het nou juist niet. Er staat zo dan, zijt standvastig, zo dan. Omdat dat onze toekomstverwachting is, zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heren. Daar gaat het om. En het belang van het kennen van deze dingen, het belang van dat die toekomstverwachting in ons leeft, is dat het ons inderdaad daarop zal richten en ons daardoor ook motiveert om hem te dienen. Goed, nou, openbaring 6 ben ik dus niet toegekomen, maar ja, de dag des Heren wordt daar ook niet genoemd. Tot slot noem ik u wel wat er wel staat. Er staat dag zijn toorns. Maar dat is de dag van de toorn des Heren, of de dag der wraken onze Gods, of iets dergelijks. En die is makkelijk genoeg, maar ik ga hem echt niet meer uitleggen, maar je moet het meteen herkennen. Daar vind je een visioen over vier ruiters achtereenvolgens en dan nog het een en ander. De eerste is wit. En hij heeft een kroon. En wat hij uitbeeldt staat er niet bij. Maar bij de volgende staat het erbij, alsnog. Als er staat in vers 4... En een ander paard, en dus ruiter, ging uit, dat rood was en die daarop zat, werd gegeven de vrede te nemen van de aarde, zodat je weet wat dat witte paard en die witte ruiter voorstellen. Ivanhoe. Ze stellen voor de vrede. En dan komt er een rood paard. Vervolgens een, wat het maar was, ik moet even zoeken, een zwart paard. En daarna ook nog een schimmel, geloof ik. Ja, een vaal paard in vers 8. Zij worden ook benoemd, ze worden allemaal benoemd, dat is niks moeilijks aan. Daar staat namelijk... dat het gaat over het zwaard, de honger en de dood. Dat staat tegen het einde van vers 8. Hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde der aarde met zwaard, honger en dood. Dat zijn die drie paarden, maar ze worden voorafgegaan door een witte die in vers 4 benoemd wordt als de vrede. En daar heb je dus duidelijk de 70ste week van Daniël. Eerst vrede en dan haastig verderf. Vrede in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En daarna zwaard, honger en dood in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Ik kan niet missen. Bovendien, daarna zijn we in vers 9. Dat is bij nummer 5, om zo te zeggen. Dat is niet meer een paar trouwens. Maar daar vinden we een blik in de hemel. Daar ga ik nou niet op in, omdat het toch met de aardse omstandigheden even niks van doen heeft. Maar wat er wel staat, is vervolgens vers 12. Dan zijn we bij nummer 6. Ik zag toen het zesde zegel geopend had, toen het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving, de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde. En toen was de vraag, hoe laat is het? Nou, het is 4:15, dus we moeten dringend ophouden. En hoe laat is het? Einde van de 70ste week van Daniël. Het begin van de dag des Heren, de wederkomst van Christus. Dat staat er ook, want de mensen zoeken een schuilplaats om aan die toorn te ontkomen. Want, vers 17, want de grote dag zijn toorns. Maar het is gewoon de dag des Heren dus, hè. De dag zijn toorns is gekomen, is aangebroken, dan definitief. En wie kan bestaan? Wie kan dat overleven? Het antwoord is alleen degene die geloven. Maar hoe zullen ze geloven indien ze niet gehoord hebben? Het antwoord is... hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Het antwoord is, er worden er 144.000 verzegeld om van Jehovah te getuigen in de daaropvolgende tijd van het antichristelijke rijk. En dat is het begin van hoofdstuk 7. Het is gewoon netjes op volgorde allemaal. Het is echt niks moeilijks aan, hoor. Ik meen het bloedserieus. Het is niks moeilijks aan, maar je moet je houden bij de Bijbelse begrippen. En vooral, en dat is essentieel, en ik hoop dat ik u dat vandaag dan toch gedemonstreerd heb. Je moet de Bijbel ook in de praktijk beschouwen als één geheel. Je moet schrift met schrift vergelijken. Je moet overeenkomstige dingen naast elkaar leggen. En dan ontwikkelt zich vanzelf een, laten we zeggen, een chronologisch schema. En dan zeg ik wat ik aan het begin zei. Nou ja, als je denkt dat er sprake is van zevenjarige grote verdrukking, begin dan maar overnieuw. Dan ben je aan de basis al fout en dan kan je de rest wel helemaal vergeten. We blijven bij de meest eenvoudige dingen uit de Bijbel. Een van de meest eenvoudige dingen is dat er een periode van 7 jaar komt, van 3,5 jaar vrede en 3,5 jaar van grote verdrukking. Niet over de volkeren, maar over Israël. Staat erbij, Daniël 9, vers 24. Over uw volk. En al het andere wat de Bijbel omtrent de gebeurtenissen van de wederkomst van Christus leert, al die andere gebeurtenissen worden daar op een of andere wijze aan gerelateerd. Wanneer ze zeggen vrede, zal haast de verderf hun overkomen. Die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël, ontleend aan Daniël hoofdstuk 8. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, enzovoort. Dat zijn markante punten en die leveren, wat mij betreft, dan haal ik ook maar mijn schouders op, kan het ook niet helpen, leveren een zeer sterk chronologisch schema op. Bepaalde details zijn misschien niet duidelijk, bepaalde woorden in de Bijbel of zinnen zijn misschien niet duidelijk, maar het grote schema absoluut wel. Er hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. Nou goed. Vragen? Geen vragen. Goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we hier vandaag mochten zijn en mochten onderzoek doen in uw profetisch woord dat zeer vast is en schijnt als een licht in onze duistere harten. We danken u dat u uw waarheid aan ons hebt willen bekendmaken en zelfs de verborgenheid van uw wil. We danken u dat wij mogen uitzien naar die toekomst, niet in het onzekere, maar in zekerheid. Wij weten wat u zult doen in de toekomst. Wij weten hoe uw heilsplan zich verder zal ontwikkelen. En we weten ook dat u uit de rijkdom van uw genade ons als gemeente daarin een plaats hebt gegeven. En wij danken u dat we daarom die zalige hoop mogen hebben op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat we deze levende hoop mogen hebben. Die hoop die onze harten vult en daarmee ook onze handen en ons praktische leven. We zeggen u daarom dank dat we onder alle omstandigheden, ook de duistere omstandigheden in de wereld, mogen weten dat uw komst zeer aanstaande is en dat zeker dan ook onze verlossing nog meer aanstaande is. Wij danken u daarom voor het licht van uw woord, de kracht die u ons verleent uit uw genade en de mogelijkheid die u ons nog steeds geeft om te komen tot u, om te komen tot geloof in onze heiland, maar ook om te komen tot u, opdat wij u zouden dienen de dagen die ons over zijn in het vlees. Daarom bevelen we ons bij u aan, opdat u uw werk zou voleindigen in ons tot de dag van Christus, en dat uit uw kracht en uit uw genade. Amen.